Gemeente, de stof voor onze overdenking is uit de 12e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. De 32e vraag en het antwoord. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Daar vraagt de onderwijzer in die vraag 32, maar waarom wordt gij een christen genaamd? Het antwoord luidt, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en al zo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offer. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover. Schrijven wij hierboven, Christus maakt christenen. Tot profeet, priester, koning. Een begrijpelijke en toch opvallende vraag, die vraag en antwoord 32. Omdat het gaat over het artikel en in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. En nou opeens richt de Heidelberger de blik op de christenen. Eigenlijk is het niet zo vreemd, want het is zijn lichaam. Het zijn zijn lidmaten. En daarom is het echt wel gepast om niet alleen te noemen en te overdenken de heilsfeiten welke God heeft gewrocht voor het oog van de mensenkinderen. Maar ook, wat heeft dat nou voor consequenties? Wat betekent dat nou voor mensen? Voor zondaren die onder de openbaring van dat evangelie leven en sterven. Het zou toch niet zo'n goed teken zijn als wij allen de feiten, de heilsfeiten en daden zouden kunnen noemen wat God allemaal gedaan heeft. En het zou in ons leven niet betekenen de troost in druk ons toegezegd. Het zou niet in ons leven een stuur zijn dat ons bestuurt. Dat ons telkens weer door de kracht van de Heilige Geest opricht en met nieuwe moed bezielt. Zelfs in het aangezicht van de dood. Dan zou dat woord niet waar zijn. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Er zal toch openbaar komen wat Christus door zijn geest doet. Hoe hij door dat woord ook werkt in de harten van zondaren. Je kunt natuurlijk beginnen met te zeggen, ja, laten we daar nou maar over ophouden. Want als ik op mezelf zie, als ik daarop zie en daarop, er klopt helemaal niks van. Maar al zou het dan bij ons niet kloppen, dan hoeft dat toch nog niet te betekenen dat wij daarom het woord van God en ook het onderwijs, dit troostboek, terzijde zouden zetten in sommige opzichten of sommige onderdelen. Integendeel. Het is juist zo nuttig, is mijn ervaring, dat wij geconfronteerd worden met die waarheid die hard is voor het vlees, voor ons eigen vlees. Voor ons eigen overleg, voor onze eigen bedenkingen. Doorgaans nemen wij aan wat ons aannemelijk voorkomt. En wat ons niet aannemelijk voorkomt, daar distancieren wij ons van. Nou komt deze man, deze Heidelberger, zo noemen we maar, die stapt over van dat grote wonder van de Christus, wat hij is, wat hij gedaan heeft, stapt hij zomaar over op ons. En hij zegt, goed, we hebben iets gehoord van het wonder dat hij de gezalfde van de Vader is, verordineerd en gezalfd, dat onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Maar hoe zit dat nou met jou? Want ik heb begrepen dat ze jou een christen noemen. Of noemen ze je geen christen? Of zeggen ze, daar weet ik niks van. Hoe noem je die man of die vrouw? Is dat een christen? Of een christen? Hoezo? Ja, zo kan het blijkbaar ook wezen. Wat bent u? Oh ja, nou zet maar Nederlands hervormd, gereformeerd. Christelijk gereformeerd, hervormd gereformeerd, noem maar op. Oh ja, ja, maar verder. Gaat u wel eens naar de kerk ook? Ja, ik ga wel eens. Oh. Ja. En verder, ja, verder, wat bedoel je eigenlijk? Ja. Ach, of gij koud waart of heet. Maar omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond uitspuwen, zegt de Heer Jezus, tot de gemeente van Laodicea. Dat neemt hand over hand toe. Hoewel het steeds duidelijker wordt. Hoewel de mens steeds duidelijker zich ervan terugtrekt, zich ervan distanceert en zegt, ik heb geen godsdienst. Maar toch zijn er nog duizenden bij duizenden mensen die bij hun gegevens ook hun godsdienst opgeven. Ook in de computer zitten van de kerk misschien. Of in het lidmatenregister staan ingeschreven. En als je nou zou vragen, waarom wordt gij nu een christen genoemd? Ja, nou ja. Ik ben gedoopt en... ik ga ook wel eens naar de kerk, niet zoveel. Maar ja, daar zit het toch ook niet in, hè? Zo praten de mensen, daar zit het toch ook niet in. Je kan toch wel een christen wezen buiten de kerk, of ben je nou niet... Want het gaat maar om de daden. Het gaat maar om de daden. Wat ben je nou nog zo christelijk en dan zit je twee keer in de kerk en je daden kloppen er niet mee. Nou, dan geef ik er ook geen cent voor. Laat mij dan maar zoals ik nu ben. Dan kunnen er veel christelijke mensen nog een voorbeeld aan me nemen. Ja, wat is dit dan persoonlijk? Wat doet die Heidelberger eigenlijk al zo lang geleden aan een soort groot huisbezoek in de kerk? Ja. Waar we eigenlijk vanzelf weerhouden worden om over van alles en nog wat te praten. Maar gestuurd worden door de Heidelberger ook tot die vraag. Waarom word je nou een christen genoemd? Je kunt dat vinden in Handelingen 11, daar lees je dat daar de volgelingen van de Heer Jezus voor het eerst christenen, christianen, christenen werden genoemd. Of dat ze het spottend hebben gedaan, of gewoon om ze te onderscheiden van andere richtingen, dat staat er niet zo duidelijk bij. Misschien was het spottend. Joden en heidenen, die vonden het een vreemde sekte, die volgelingen die hier en daar had van Jezus van Nazareth. Die toen en toen gedood is, gekruisigd onder Pontius Pilatus, en waarvan die warhoofden zeggen dat hij opgestaan is en dat hij leeft. Toch hebben die mensen het niet verkeerd opgevat. Net zoals de geuzen van de scheldnaam een erenaam maakten, zo hebben ook deze christenen in dat misschien scheldend bedoelde woord christenen, christenhonden, hebben ze een erenaam gezien. Ze zijn er blij mee dat ze in één adem genoemd werden met hun hoofd, de Heer Jezus Christus. Hoe worden wij genoemd? Ja, die gaan altijd naar de kerk. Vaak wordt er dan uit vijandschap hoor ook een hoop negatieve dingen bijgezegd. Als die jongens een beetje bij wijze van spreken op de bel hebben gedrukt of een balletje tegen de ruit gegooid. Hè, maar het zijn van zulke lui dit en dat en de jongens dit. Maar dat voel je, dat komt voort uit vijandschap. Uit antipathie. Maar toch, dat zijn christelijke lui. Er lijkt toch iets te zijn wat opvalt. Op het werk, in de buurt, op school. Overal eigenlijk. Hoezo? Zijn dat mensen, aparte mensen? Nee, dat niet. Kun je die mensen aan een dingetje of een datje herkennen? Eigenlijk ook niet, laten we eerlijk wezen. Al die dingen. De kuitenbroek en de steek. De pruik, het korte haar, het lange haar. Het houdt allemaal geen stand. Het zijn allemaal voorbijgaande verschijnselen. Als je die strijd altijd leest in de kerk. En je ziet dan die waarde mannen. Met dat haar tot zover, ook als er geen pruiken waren. Dan zeg je ja. Och. De een kreeg het te kwaad met een baard. De ander hield tijdredes tegen een pijpje tabak en niemand hield het tegen. Het ging allemaal door. Ik zou nog iets verder willen gaan. Soms wekt dat aparte, onnodig, nog irritatie op onder de mensen. Ja, en dat hoeft niet. Typisch dat op zulke dingen de Heidelberger eigenlijk niet zo ingaat. Ach, ik denk altijd maar als ik de mens, als ik mezelf of onze kinderen zie. Er komt een ogenblik dat wij ook op ons bedje liggen. En dat alles voor ons vergaat. En dat er niets is waar we in kunnen rusten. Het is goed om het ook in je gezonde dagen te bedenken. Om niet te gek te doen. Dat ook. Om niet te gek te doen. En niet te makkelijk te zeggen. Oh, dit en oh, dat. Misschien zit je er wel steviger aan vast dan dat je weten wil. En ben je ongemerkt vastgeketend aan wat anderen zeggen of denken of doen. Maar verder, och. De een eet alles wat in het vleeshuis verkocht wordt. De ander niet. En zo ga je maar door. Maar je voelt aan. Dat zijn de bijkomende dingen. Dat zijn de dingen die er wel mee te maken hebben. Om eerbaar te wandelen. op deze aarde. Dat wel. Niet in vlechtingen des haars en nog in allerlei goud of zilver, maar in de vreze van zijn heilige naam. Het heeft er wel mee te maken. Maar dit is één. Waarom wordt gij een christen genaamd, als je een christen noemt? Als ze niet gelijk beginnen te voeteren of de schouders ophalen. Als ze niet zeggen, laat die vent zijn bek houden, gisteren stond hij nog te vloeken als een ketellapper. Nee, de Heidelberger gaat ervan uit dat we christenen genoemd worden. En als zodanig bekend staan. Dat is echter wat. Als je dat indenkt, dat heeft toch wat te zeggen. Ja, als het waar is, het is waar, maar laten we even veronderstellende zin spreken. Als het waar is, dan is het toch wel een, nou ja, welke Willemsorde of ridderorde je nog zou kunnen krijgen in je leven. Het valt gewoon ten eenenmale weg. Als dat je een christen, bij dat je een christen genoemd wordt. Want dan blijkt iets van de grootste onderscheiding die God geeft, die God maakt in het leven van mensen. En tussen de mensen. Nou staat er in dat antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Voel je de volgorde? En begrijp je ook de betekenis daarvan? Kijk, je hebt mensen die denken, ja, dat is een ouderling, een goede ouderling of een minder goede. Dat is een diaken, aardige man. Het lijkt Stefanus wel. Dat is een dominee. Maar dominee zegt natuurlijk helemaal niks, het is gewoon meneer of heer. Maar een bedienaar van het woord zou je dan beter kunnen zeggen. Ja, maar vergeet niet dat dat allemaal een keer ophoudt. Dat houdt een keer op. In de hemel krijg je nooit, we hebben wel gehoord lezen van ouderlingen, maar dan staat dat voor vertegenwoordigers van Gods kerk. Maar in de hemel is het ambt zoals wij dat kennen nu, in die zin niet bekend. Daar wordt het zo niet uitgeoefend. Dacht je dat je daar in die zin huisbezoek kreeg? Of dat er een diaken ergens over kon praten, of een dominee gaat staan te preken ergens? Dat houdt op. Als een mens sterft, dan sterft hij als een mens. Naakt ben ik uit mijn moeders schoot uitgekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. Ze mogen dan op de grafsteen nog zetten, dienaar des goddelijken woords. Maar die dienaar, die ligt onder de kluiten. Daar ligt zijn gebeente. Hij is uitgepreekt, hier op aarde dan. En hij heeft zijn pak en zijn titel of zijn waardigheid of zijn ambt niet mee kunnen nemen in de hemel voor God. Het is ook allerminst een garantie dat hij in de hemel is. Ook nog geen eens gezegd. Daar ligt de grond niet. Dan voel je aan. Hè? Wij zijn gewend alles op bepaalde mensen aan te laten komen. Die te weinig of te veel komen of helemaal niet. En dan weet ik wel, er is altijd gebrek en er is altijd wat aan te wijzen. Er zijn altijd dingen die niet door de beugel kunnen. Toch mag ik u voorzichtig vragen, hoe staat het dan met dit? Want hier is sprake van het ambt aller gelovigen. Dat blijft. Dat gaat mee. Dwars door de dood heen. Het wordt zelfs nog veel heerlijker dan de zwakke uitdrukking die wij er op deze aarde van zien. Het wordt nog veel heerlijker. Het gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Profeet, priester en koning. Want ze zullen kennen en vervolgen te kennen. En ze zullen de kroon voor de voeten van het lam werpen als dankbare priester. En ze zullen als koningen met hem heersen. Zoals we hebben horen lezen dat er gezongen werd in de hemel. En Johannes die zegt, die man, en de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is ze ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Geen kleinigheid. Dat schrijft Johannes aan de gemeente. Schrijft hij niet aan de kerkraad. Dat schrijft hij aan de gemeente. Ja. Nou ja. Ik heb alle begrip over allerlei omstandigheden van elke tijd die er in dit leven zijn. Weet ik wel. Je zit zelf vaak ook boordevol met allerlei veel tijdvragende dingen en gedachten en omstandigheden. Dat je niet altijd doet wat je graag zou willen doen enzovoort. Maar laten we nou eens even luisteren naar de Heidelberger. Er staat niet: waarom wordt gij een christen genoemd? Omdat ik de armen gedenk, omdat ik getrouw naar de kerk ga, omdat ik dit en omdat ik dat. Het hoort er allemaal wel bij misschien. Maar het hoort er dan ook echt bij. Bij Christus, die alleen christenen maakt. En daarom begint de Heidelberger met de wortel aan te wijzen. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. En zo zijn zalving deelachtig ben. Dus dat betekent dat iemand geen christen is als die niet in Christus gelooft. Juist, dat bedoelt de Heidelberger. De Heidelberger die wil niet langs allerlei wegen opklimmen om tenslotte te besluiten: hé, dat is een christen, dat is een goede man. Dat is allemaal vers 2. En die man geeft zoveel aan de armen, dat is een christen. En die mensen hebben nooit geen ruzie. Oh, die zijn zo goed met elkaar. Nee. Dat doet hij niet. Maar hij begint eigenlijk bij de bron. Door het geloof een lidmaat van Christus. En daarom zijn zalving deelachtig ben. Nou begrijp je, nou valt hier heel wat weg. Er valt ontzettend veel weg. Want ja, je hebt honderden mensen die op de een of andere manier ergens bij betrokken zijn. De een organiseert wat voor de zieken en de andere voor de bejaarden en een ander voor dit en een ander voor dat. Maar als je nou daarom een christen genoemd wordt, dat is toch niet genoeg? Dan komt wel eens wezen dat je de paarden achter de waag spant. Net als die man die zei, ja, ik die mensen allemaal zo hoor vloeken en ik kijk dan naar mezelf. Kijk, dat doe ik niet. Dat vloeken. Kijk, dan mag je toch weer zien dat jij nou een christen bent. Nou, als dat nou alles is, waar ons christen zijn op berust, dan zijn er nog wel meer nette mensen. Door het geloof. Dus al wat uit het geloof niet is, is zonde. Ja, dat vind ik erg moeilijk hoor. Er zijn toch ook mensen die, ja, van allerlei kleur en allerlei soort geloof, die toch, ja, wel heel veel goede dingen doen. Zelfs mensen die hun hele leven eraan besteden. Hun geld en hun goed, alles hun verstand ten dienste van de lijdende mensheid. Is dat dan zonde? Ja. Aan de ene kant moet ik zeggen, ja, alle goede gaven en volmaakte giften zijn van de Vader af en nederdalende. Als je nog iets goeds tegenkomt in het leven en in de wereld, dan hoef je niet de mensen de eer te geven, maar dan mag je gerust de Heere vriendelijk bedanken dat dat zo is. Als je nog enige vorm van liefde vindt, van vader en moeder en kinderen, ouders, gehoorzaamheid, dan mag je daar de Heere voor bedanken. Maar je moet rekenen, de apostel schrijft dat aan mensen die door het dierbaar evangelie onderwezen waren ten eeuwige leven. En nou benadrukt hij die centrale plaats van de Heer Jezus Christus in de kerk. Dan zegt hij, al wat uit het geloof niet is, is zonde. Al wat niet gevoed en gevormd wordt door die enige Christus, dat is van onszelf. Verkeerd. Dit kun je niet omdraaien. Je kunt niet zeggen, dat is wel een profeet hoor, want die man die kan zo praten, die man kan zo bidden, die heeft zo'n gebedsgaaf. Je kan ook niet zeggen, nou, dat is een priester Gods hoor, want als je die man, wat die voor een ander over heeft, of dat is een koning, want oh, er kan niks bij die man door. Alles gaat precies zoals het gaan moet. Hij regeert. Nee, dat kun je zo voorshands niet zeggen. Het is wel zo, uit de vruchten zult gij ze kennen. Maar ja. Ja, die rijke jongeling die zei, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Dan zou je ook zeggen, Jezus beminde hem. Dan zou je zeggen, nou, dat zit wel goed. En toch ging die heel bedroefd van de Heere Jezus weg. Dus je moet toch voorzichtig wezen in de beoordeling. Weet je hoe je dit nou moet uitleggen? Natuurlijk, de Heidelberger wil zeggen, bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Een mens, een schepsel, kan uitnemend prijken met allerlei gaven van de Heilige Geest. Maar die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat wil zeggen, die de Heere Jezus Christus mist, die raakt al het andere ook nog kwijt. Al die goede dingen die hij kreeg en waar hij misschien zijn eigen voor op zijn borst geslagen heeft. Dat hij zo'n harde werker was en dat hij zo rechtschapen was. En dat hij nooit zijn brood alleen gegeten heeft. Als hij niet heeft, dit heeft, dan wordt van hem genomen wat hij nog heeft. Alles valt weg in de afgrond. Van onze diepe val en bondbreuk in Adam. En het kan voor God niet bestaan. Dat weten wij toch wel. Wij weten toch dat niemand kan zichzelf of zijn broeder immer meer verlossen. De verlossing der ziel is te kostelijk. Dat is nou eenmaal zo. Een mens zal nooit meer door zijn nette gedrag of hoe die ook is, zal die nooit de hemel kunnen verdienen. Al sprak hij de talen van de mensen en van de engelen. Al gaf hij al zijn goederen tot onderhoud van de armen. Al zou hij bergen verzetten en zijn lichaam over hebben om verbrand te worden. En hij had de liefde niet, zo ware hij niet. Daar heb je het al. Ik zeg, Niet dat je dat zoveel tegenkomt, hoor. Maar het bestaat wel. Bestaat wel. En nou worden we geconfronteerd met de wortels van het christen zijn. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus, dat is vers 1, kan niet via een heiligmaking tot een rechtvaardigmaking komen. Kan niet. Ik kan niet vanwege allerlei bewegingen en werkingen die er in mij zijn, kan ik tot een besluit komen en zeggen ik ben een christen. Nee. Alleen door het allerheiligste geloof. Het zijn groot of klein, dat doet er niet toe. Alle geloof is toevluchtnemend van aard. Het ware geloof, toevluchtnemend van aard. Het kleine en het grote, hoe je het ook noemen wil. Maar het beweegt zich altijd in de richting van de borg, van de middelaar, van de Heer Jezus Christus. Die man durft nogal wat te zeggen, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Mag dat dan? Ja. Wat moet ik daar nou op zeggen? Dat vind ik een van de moeilijkste terreinen om daarover te spreken. Ik waag me niet gauw om als een soort ontleder, een patholoog, een godsdienstige patholoog, hè, die zat. Die zitten allemaal te ontrafelen, die snijden alles open en dan zeggen ze, ja, dit is goed, dat is goed, maar dat deugt niet. Dat deugt ook niet. Nee. Dat is zo'n moeilijk terrein. Nee, dan zegt die geest, die getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Ik raak er ook helemaal niet van ondersteboven als mensen zeggen, als je bij ze komt, hè, of thuis, of het ziekenhuis, of waar. Oh, had ik nou maar dit of dat. Als het gebeurt wel eens, dan denk ik, oh, daar hoef jij niet over in te zitten. Daar hoef je niet over in te zitten. Want jij bent door het geloven lidmaat van Christus. Ja, maar hoe weet je dat dan? Dat merk je toch. Dat merk je toch. Het gaat toch om hem. Wat ben je buiten de Heer Jezus Christus? Een jammerlijk schepsel. Is het niet je eigen ervaring? Nou. Als je een teen ergens afhakt, weet je wel, en je gooit die zomaar weg, dan gebeurt er niks mee. Hij verteert en hij vergaat. Maar als je een teen aan je lichaam hebt zitten, en je hebt veel te nauwe schoenen, of er zit een pleister op die niet past, of een veter omheen geregen, dan voel je het. Die teen doet pijn. Waarom? Omdat hij aan het lichaam zit. Nou zeg je misschien, ja. Ik zeg zo vaak, als ik dat maar eens wist. Dat weet je. Dat weet je. Weet je, want ik vraag u, waarom ben je dan verdrietig? Waarom beschuldig je jezelf van je ongeloof? Van je ziekte? Van je kwalen? Waarom vliegt het je allemaal aan dat je zegt, oh God, dan ben ik een grote dwaas. Komt dat omdat je maar als een afgehakt lid ergens ligt? Nee, dat komt omdat je deel uitmaakt van het lichaam. Daarom. Een teen weet niks meer, maar een teen die aan mijn lichaam is, die zendt zijne naar mijn hoofd. Als er wat aan de hand is. Zo gaat het nou ook. Oh, ik zeg wel eens, ik hou er niet zo van, hoor, om altijd te zeggen, ja, als ik dit of als ik dat nou maar wist, daar gaat het niet om. Maar ik moet er ook wel eens een beetje om glimlachen, dan denk ik, mens, hou op. Als hij niet van het lichaam was, dan had je geen pijn. Nee, dan lag hij daar verzadigd van jezelf ergens, maar toch buiten de deur. Waar bestaat je verdriet uit? Waar bestaat je gemis uit?
Waar bestaat je ledigheid uit? En alles wat je beschuldigt, waar bestaat dat uit?
Bestaat toch daaruit? En zei, och, dat ik hem ken. En de kracht zijn er opstanding. En de gemeenschap zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende, dan ben je een lidmaat. Dan ben je een lid. Dan ben je verenigd. Dat is troostrijk. Ja, dat is troostrijk, omdat de mens die gooit alles door elkaar en die zegt, ja, maar als hij eens wist hoe ik was, dat wist hij niet als hij geen lidmaat was. Als je geen lidmaat bent, dan weet je dat niet. Dan is er alleen maar ontbinding en vergaan. Er is niks meer. Totaal niks. Als je lidmaat mag zijn, dan weet God precies wat er aan scheelt. Waarom? Nou, zoals ik zei, hè, als die teen een klap krijgt of die zit klem, dan voel je onmiddellijk pijn. En dat gaat zo door je zenuwen naar je hersenen toe. Nou, zo weet de Heer Jezus Christus dat je een lidmaat bent. Dan kun je zeggen, ja, maar daar is het nog niet mee opgelost. Dat weet ik wel. Maar laat het je toch tot troost zijn. Tot bemoediging. Want het kan best zijn dat als er niks aan de hand is, hè, dat alles, de schoenen passen en de pleister zit goed, en het verdovende middeltje werkt goed, dat je geen eens voelt dat je een teen hebt. Dan kun je toch wel een lidmaat zijn. Maar dat het niet actueel is voor je. Maar nou gebeurt er wat. Nou zie je je ongelijkvormigheid. Je ziet je eigen kwaal. Je eigen ellendige overtredingen. En nou zeg je, oh, als ik nou maar een lidmaat was. Maar daar ben je juist. Daar ben je. Dat ben je juist omdat je je eigen veroordeelt. En dat je je eigen de schuld geeft van je ongeloof. En van je twijfel en van je liefdeloosheid. Omdat je een lidmaat bent van de Heer Jezus Christus. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus. En nou zo zijn zalving deelachtig ben. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En hij heeft de Vader gebeden om een andere trooster die ons in alle waarheid leiden zal. En gij hebt de Geest van Christus ontvangen. Niet de Geest der dienstbaarheid tot dienstbaarheid barende, maar de Geest van de aanneming tot kinderen. Wat wil dat zeggen hier? Het wil zeggen, kijk, als je bij het lichaam hoort, al ben je dan maar een klein teentje. Maar dan hoor je bij het lichaam. Dan stroomt het bloed van dat lichaam, dat stroomt ook door die kleine teen. Ik zou haast willen zeggen, en als het hoofd nou blij is, dan deelt zich ook die blijdschap mee, ook aan die teen. En dat kun je eigenlijk niet begrijpen. Ja, en toch is het zo. Die blijdschap, die waarheid, die genade, die gerechtigheid, die deelt zich mee. Tot aan alle uithoeken van het lichaam. Je kunt dus dat lichaamsdeeltje, dat ledemaatje, kun je niet op zichzelf zien. Het profiteert van het hoofd. Het profiteert van het centrum van hoofd en hart. Zolang het eraan zit, doet het mee. Is het eraf, Ja, dan doet het niet mee. Of is het er niet aan? En nou zegt de Heidelberger, wat nou de Heer, waar nou de Heer Jezus mee gezalfd is, dat komt ook over u. Want de Aaron die werd gezalfd en die heilige zalfolie die liep over zijn hoofd heen, door zijn mantel tot in de zomen van zijn kleed. Het liep zo laag af. En de grote hoge priester, de enige hoge priester, die was ook gezalfd met de geest zonder mate. Nou laten we even het beeld los van dat lichaamsdeel. Want wij zijn geen natuurlijke lichaamsdelen, hè? Zo moet je het zeggen. Wij worden er aangezet, getransplanteerd en dat valt niet altijd mee. Want ja, onze eigen aard heeft een afstootmechanisme. Er is een afstotingsmechanisme aan de gang dat bij de dood pas ophoudt. Dat is afgelopen met dat afstotingsprocedé. Er zijn wel medicijnen voor hoor, dat het nog een poosje gaat en dat het nog draaglijk is. Zware medicijnen. Maar het blijft zeer riskant. We zijn geen natuurlijke, maar aangenomen kinderen. We komen uit een ander land met een andere aard. Alles is heel anders. Je begrijpt wel, als zo'n transplantatie plaatsvindt, dat gaat niet zo makkelijk, dat pakt zomaar niet. Je hebt mensen, daar is alles precies in kaart gebracht. Dat klopt allemaal als een bus. Maar in werkelijkheid, in de praktijk van het leven, zou je zeggen, ontstaat er een strijd die zomaar nog niet gewonnen is. Ja, het hoofd heeft overwonnen. Dat is gered. Maar de rest moet mee. En het valt niet altijd mee. Maar ik zei, die hoge priester, zijn baard en kleed er zo om doortrekt. Dan moet je altijd denken aan die bloedvloeiende vrouw. Die zei, kon ik nou maar verbinding krijgen met hem? Ze dacht misschien wel een beetje al te menselijk. Naar menselijke maatstaven. Zou je zeggen, ja, maar die mantel, daar zit het toch niet in? Nee, geef mij die hoofdmama, die zei... Nee, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek maar een woord en uw knecht is genezen. Ja, maar die vrouw hoort er ook bij. Die vrouw die dacht, als ik nou alleen de zoon van mijn kleed, van zijn kleed maar aan zou mogen raken, dan ben ik beter. Geloof het vast, dat ik dan beter ben. En de Heere Jezus wordt van iedereen verdrongen. En de Heere Jezus voelt hier een stomp en daar een duw. En dan komt daar die vrouw, die zieke vrouw, die komt steeds dichterbij en die weet steeds dichter tot hem te naderen. Over de grond heen. En dan weet ze die zoon van zijn kleed aan te raken. Zo druipt nu als het ware de zegen over haar ziel en lichaam. Want het is net alsof er opeens een verbinding tot stand gekomen is. Hoe kwam dat? Door het geloof. Door het geschonken geloof. Want die andere mensen die er allemaal bij stonden en die de Heere Jezus aanraakten, die voelden niets. Alles bleef precies hetzelfde. Ze werden niet blij, ze werden niet bedroefd. En Jezus voelde direct, er is iemand die mij heeft aangeraakt, want er is zalfolie, balsem van mij uitgegaan. Ik voel het. Niet dat de Heere Jezus minder werd, er komt geen einde aan. Maar toch voelt hij dat die ader, die bloedader, die heeft opeens verbinding met een ander. Wie heeft mij aangeraakt? Meester, de scharen verdringen u. Hoe kunt u dat nou toch vragen? Wie heeft mij aangeraakt? Daar komt ze tevoorschijn, bevende. Ik heb het gedaan. Ze was beter. De Heer Jezus is niet boos. Uw geloof heeft u behouden. Ik heb gemerkt dat er kracht van mij uitgegaan is. Kijk, gebruik dat nou eens als illustratie, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En als ik een lidmaat van Christus ben, door de Heilige Geest verwaardigd, gedreven om de zoon van zijn kleed te grijpen. Al moet ik hem 100 keer weer loslaten, hij laat niet los. En dan is er iets van gemeenschap. Er stroomt iets over. Hoe slecht de verbinding vaak ook is. Want die man zei, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En de verbinding, we hebben wat dat betreft geestelijk allemaal een soort kransslagadervernauwing. De verbinding is niet zo best hoor. We hoeven niet zo te pochen op ons geloof. Echt niet. Het is een groot wonder en een gave van God om te geloven. En om door het woord weer versterkt te worden in het geloven door de Heilige Geest, dat is een groot wonder. Altijd is daar die vaatvernauwing, die samentrekking, zodat ons hart bijna stilstaat. In de koning is genoeg. In de koning is leven en gerechtigheid en genade. Maar het kan er haast niet door. Ik ben een zondaar. Een ongelovige woeler en werker. Waarom is de gezondheid van de dochter mijn volks niet gerezen? Is zijn bloed niet goed? Zijn bloed is wel goed. Maar de verbinding zit door mijn doen en mijn laten vaak verstopt. Zodat Paulus riep, ach mijn kinderen, die ik wederom arbeidde te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgen. Hij zegt geen eens totdat Christus een gestalte in u verkrijgen. Dan zou hij zeggen, dan zijn ze klaar. Maar opdat Christus een gestalte in u verkrijgen. Die eerste regel die moet je eigenlijk zo lezen. Zo verstaan. Het geloof is als het ware de ader, de navelstreng, die verbindt aan hem. Die het bloed, de kracht, de genade, de geest, de gerechtigheid, de zachtmoedigheid van hem, als een vrucht van de geest meedeelt. Maar we zijn eigenlijk allemaal rezuskinderen. Ons bloed is antistof en vormt antistof tegen zijn bloed. Ben je er wel eens verdrietig om? Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. Dat we nou zulk een volkomen geloof niet hebben om alle boze lusten de nek om te draaien voor eeuwig. En om alleen maar open te staan voor hem. Ben je wel eens verdrietig om, als je voelt hoe alles in jezelf eigenlijk precies andersom is, als wat hij is. En gelukkig had Jezus niet voor ons voldaan, zegt de avondzang. Wat zou het dan moeten worden? Wat zou het dan zijn? Maar neem niet weg, dit is ook werkelijkheid. Die antistof. Een verkeerde of een andere bloedgroep. En toch, hoe pijnlijk is het. Als dat bloed toch door die half dichtgesmipte aderen doorstuwt. Zitten de mensen soms over de benen te strijken van de pijn. Omdat niet zo goed meer doorstroomt. Of ze grijpen van benauwdheid naar hun hart en gauwen te bletje onder de tong. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Het lijkt haast wel of het niet kan. Wat ons hier benoemd wordt in vraag en antwoord 32. Alsof het behoort tot het ideaal. Dat nooit vervuld zal worden. En toch moeten wij die aanvang voor ogen houden. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Voel je het? Als dat er nou eens niet stond. Waar moet je dan aan weten of je een lidmaat van Christus bent? Als je het nou eens niet door het geloof zou weten. Maar je zou je eigen op de snijtafel moeten leggen. En helemaal bekijken en zeggen. Hier zit wat, daar zit wat, achter zit wat, hier zit wat. Dat zou dan troosteloos zijn. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Maar nou staat er niet alleen dat ik door het geloof een moed. Maat van Christus ben, maar ook dat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Zodat ik ook hierin opgeroepen word om af te zien van mezelf en op te zien op hem, die profeet, priester en koning, of hij zijn vriendelijk aangezicht over mij wil doen lichten. En dat hij me wil bemoedigen en helpen en er doortrekken en eruit trekken. Uit de nesten, uit de putten, uit het graf dat ik voor mezelf gegraven heb. Ook als al mijn verwachting vergaat, dan ook. Ook als er geen verder meer is hier op aarde. Ook dan. Ook al begrijpen we er niks meer van Gods voorzienig bestel, zijn weg. Ook dan. Maar dan door het geloof alleen. Want als alles voor ons bezwijkt, dan blijft toch niet anders over dan houd het daarvoor dat gij met Christus mede gekruisigd bent. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou zijn. Ik dank God door Jezus Christus. Dat is nou de wat. Het bij hem horen. Mijn schapen horen mijn stem. En ik geef ze het eeuwige leven. Denk je dat die schapen altijd zo precies in het paadje gelopen hadden? Nee, ik heb gedwaald als een verloren schaap. Hoe zou een schaap in de stal moeten komen met zo'n aard om overal heen te rennen? Hier een hap gras, daar een hapje, daar een beetje nieuwsgierigheid. Daar in prikkelraad, hoe zouden ze thuis moeten komen? Ik geef ze het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Je hebt alles aan hem te danken. Alles. Tot in alle eeuwigheid zal hij gedankt, want hij is geslacht en heeft ons goden gekocht met zijn dierbaar bloed. Voel je de diepe achtergrond daarin? Hij heeft gekocht. Nou kan ik zeggen, dat is me tegengevallen hoor, wat ik gekocht heb, dat zegt hij niet, want hij wist wel wat hij kocht. Maar zo zouden wij kunnen praten. En dat je zegt, tjonge, de rotologie. En wat een slecht beest, slechte hond, akelig dier. Maar je hebt het gekocht. Nou, hij praat zo niet. Hij zegt wel, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Op welk plekje zal ik jullie nou eens neerzetten? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Want je bent toch zo zwart. Je zit toch zo geheel en al verstrikt. Maar ik doe het. Hij doet het. Hij geeft het. Hij koopt. Hij schenkt weg om niet. Is dat nou niet tekenend voor de genade en de ontferming? Is dat eigenlijk niet alles waar het in de diepste zin om gaat? Want als wij geconfronteerd worden met ons vertrek, als we nu op dit moment zouden moeten sterven, kun je dan nog grijpen en zeggen, ja, maar ik ben een christen. Ja, maar waarom? Is het dan... Ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Ik ben een arm en ellendig schepsel, ik heb verder niets. Ik denk dat je dan toch niet meer kunt grijpen naar het een en ander. Maar dat je alleen gered zult zijn door de Heer Jezus Christus. Nou, daar gaat hij dan. Al was het dan nog een benauwde schreeuw. Een gil die door merg en been drong. Van pijn. Omdat de aderen barsten. Maar ik geef ze het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Amen.